De komende 40 minuten gaan wij spreken over dierenbescherming, over dieren en zoals in de spot de voorbije week zo treffend werd aangekondigd, ook beesten van mensen, want dat gaat toch wel samen. We gaan zoals gewoonlijk opnieuw de mensen even gaan voorstellen. We hebben eerst mevrouw Paulus, die wij ook allemaal kennen van Radio Saturnus, want hetgeen zij aanbrengt, dat is toch niet niks. Hè? Al die honden die verloren gelopen worden, en dan komt dat meestal van mevrouw Paulus. Mevrouw, kun je jezelf even voorstellen?
Ja, ik ben inspectrice en afgevaardigde van Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming van Gent. Het is een privé-instelling die toch zeker al 20 jaar bestaat.
Oké, over de instellingen zelf, daar gaan we het later nog over hebben. Ik zou graag nog willen vragen, van waar jouw interesse voor dieren? Hoe ben je daarbij terechtgekomen?
Ja, ik ben dan heel mijn leven lang in bezit van dieren en ik ben toch zeer veel voorstander voor dieren.
Mm-hmm. En je zegt de inspectrice, betekent dat dat je daar bepaalde studies hebt moeten voordoen? Dat je daarvoor bepaalde getuigschriften hebt moeten behalen? Hoe word je dat? Kan ik ook een bordje op mij kleven met de naam inspecteur bijvoorbeeld?
Ja, men moet toch zeker een brief hebben van goed gedrag en zeden van de politie. En als er niets te zeggen valt op uw gedrag, kunt u een kaart bekomen van inspecteur of inspectrice.
En dan gaan wij even vlug naast jou gaan. U kunt zich misschien ook even voorstellen, mevrouw.
Ik ben mevrouw Verstringen, dus lid van de Koninklijke Maatschappij voor Dierbescherming. Ik denk, hetgeen dat de interesse betreft, dat hetzelfde is van mevrouw Paulus. Ik heb ook altijd honden en dieren rond mij gehad. Ik kan ze gewoon weg niet missen.
En dan is er nog één gast in de studio. We gaan de micro nog maar even een rukje geven. En dat is de enige man in de genodigden.
Longen wil ik u te lid van de Koninklijke Maatschappij van Dierenbescherming vragen.
En zijn jullie alle drie van Maldegem of niet? Ik dacht te horen van niet, hè. Mevrouw, u bent van?
Ik ben van Antwerpen. Ik
van
woon
Antwerpen.
Wel al 14 jaar in Maldegem.
Oh ja, ja.
En dat valt mee?
Zeker en vast.
Een eerste vraag die zich toch wel een beetje opdringt. Ik veronderstel dat er nog niemand of dat er niemand is die niet gehoord heeft van een vereniging de dierenbescherming. Maar toch, u kleeft daar een titel, de Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming, dacht ik. Hè. Hoe is die ontstaan? Niet zo direct in de tijd. Maar ook misschien de vraag waarom is ze ontstaan? Want is die ontstaan uit mensen zoals jullie, die dus begaan zijn met de dieren en gezegd hebben, we gaan hier een vereniging oprichten die die belangen van de dieren gaat behartigen. Maar om zo'n titel koninklijk te verkrijgen moet toch meer nodig zijn dan dat, geloof ik.
Ja, het is ook ontstaan van mensen die interesse hadden voor honden en andere dieren en die het zich financieel konden permitteren. En zo, men begint soms van niets tot iets. Hè. En daardoor kan men dat toch verkrijgen.
Kunt u
en het is zeker wel nodig dat de dierenbescherming bestaat.
Ja, dat betwijfelen we zeker
nodig.
Niet. Maar kunt u dat ergens situeren in de tijd? Is dat een vereniging die reeds honderden jaren bestaat? Of ik weet niet.
Ja, ontelbare jaren. Hè. Die kunnen we niet bijhouden. Hè.
Ja.
Daar is geen schatting over. Hè.
En is dat, hoe is dat ergens gestructureerd? Er is dus een afdeling in Maldegem, waar we van jij aan het hoofd staat, heb ik begrepen. Is dat een losstaand geheel, de afdeling Maldegem? Of is dat in samenwerking met ergens een hoofdzetel?
Ja, het is maar een zeker deel. Men hangt af van Gent. Mm-hmm. Al de honden die hier opgenomen worden, worden naar Gent gedaan, naar het asiel van Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming. En zeker naar geen ander asiel.
Hebt u er een idee van, mevrouw, hoeveel inspecteurs en inspectrices de Nationale Maatschappij voor Dierenbescherming telt in het Vlaamse land? Jouw collega's, staat u daarmee in contact?
Ja, hier in Maldegem, in Eeklo, Sint-Lorijns,
mm-hmm.
Ja.
En is daar overleg? Zijn daar bijeenkomsten, vergaderingen, zoals bij een gewone vereniging?
Ja, eigenlijk in onze streek niet, maar wel in de hoofdzetel van Gent. Mm-hmm. Daar is regelmatig een vergadering.
Mm-hmm. Krijgen jullie dan ook soms instructies of, om het nu maar eens zeer administratief uit te drukken, circulaires, richtlijnen, ja, gegevens over dieren, dierenbescherming? Of hangt dat meer af van de eigen creativiteit en het eigen idee?
Ja, dat hangt van ons eigen initiatief uit. Wij werken uit ons eigen idee.
En als we even de activiteiten van de dierenbescherming overlopen. Hetgeen dat wij meestal horen, en ook de luisteraars, dacht ik, van Radio Saturnus, dat is dat een of andere hond gevonden of verloren is. Maar ik veronderstel dat er nog meer bij komt kijken bij zo'n vereniging. Of is dat echt de hoofdbekommernis?
Van de honden?
Ja, ik bedoel dus honden die verloren en al dan niet teruggevonden worden. Dat is hetgeen dat toch meest naar buiten komt. Zijn er ook nog andere dingen waarvan je zegt dat is ook onze bekommernis? Dat,
ja, daar komen er katten bij kijken. Ja. Koeien, paarden, het groot vee, toch ook, waar er ook klachten over zijn. Mm-hmm.
Maar, u bedoelt dan klachten in zaken mishandeling?
Ja, zeker.
Ja, een verwaarlozing.
Een koe loopt niet zo vlug verloren eigenlijk. Dan
nee,
is het wel
is
een
eigenlijk
ander
niet
probleem.
Over de verloorloping, maar wel over de huisvesting. Hè?
Ja. Dus die mishandeling van dieren in het algemeen, en ik denk daarbij speciaal uiteraard aan de huisdieren, dat vormt, dacht ik, een probleem op zichzelf. Een probleem waar jullie, dacht ik, toch ook wel veel mee geconfronteerd worden.
Ja. Ja,
het is dus iets dat veelvuldig voorkomt.
Ja. Spijtig genoeg dat ik moet zeggen, zowel bij de boeren als bij de stadsmens komt het voor.
Is het ook niet zo dat mishandeling in jullie ogen niet altijd mishandeling is in de ogen van de eigenaars van die dieren?
Mm-hmm. Ja.
Wat verstaan jullie dan uit mishandeling in feite? Een bestraffing, zien jullie dat als mishandeling?
Het is wel verwaarlozing.
Verwaarlozing.
Men heeft geen aandacht genoeg. Hebben ze te eten, hebben ze te drinken?
Ja.
Zijn ze goed gehuisvest? Dat zijn de redenen. Hè?
Misschien kunnen jullie straks nog eens iets zeggen over hoe men een hond dan toch het beste gaat verzorgen, wat men daar eigenlijk mee doen kan. Uh-huh. Maar ik zou graag eens beginnen bij het begin, mevrouw. Wij horen zo regelmatig, dat is soms een aantal keren per dag, verloren gelopen, daar of daar, die hond van die kleur, die soort. En als je dat hoort, is het net alsof dat je zegt of denkt, hoe is het mogelijk dat al die honden bij mevrouw Pauwens uitkomen? Zij vindt blijkbaar al die honden, want zij geeft al die honden door. Hoe weet jij dat? Hoe begint dat alles? Begin misschien eens van het begin. Hoe komt het dat een hond bij jou terechtkomt? En wat moet er dan gebeuren? Hoe word jij verwittigd?
Ja, er zijn mensen die mij opbellen. Ik heb daar een hond gezien of ik heb een hond opgenomen.
Dus gewoon mensen, niet de mensen die de hond verloren zijn.
Nee.
Mensen die de hond dan gewoon zien lopen,
ja,
op straat,
ja.
Ergens in
ja,
de weiden.
En die de goedheid hebben en die interesse hebben voor een hond. Ik vind dat meer, dat is een zekere aantrekkingskracht.
En die bellen dan naar u?
Ja. Is dat de mens daar een aantrekkingskracht voor heeft, oftewel de hond, ik weet het niet, maar het is eigenaardig dat de hond altijd belandt bij iemand die er interesse voor heeft.
En wat doe jij dan? Je neemt de telefoon aan en dan ga je dan, want die hond is erom nog niet altijd gevonden, die loopt daar dan ergens.
Ja, het is, ofwel is hij verloren, oftewel is hij uitgezet.
Mm-hmm.
Ik ga die hond gaan halen, ik ga hem in schut ook gaan zieken bij de politie.
Dat kan, hier in Malchem.
Ja, die wordt in schut ook gestoken bij de politie. Daar zorg ik voor. Controle dan van eten en van hygiëne.
Maar ik zie, dat is ook al gebeurd, dat ik in mijn omgeving een hond zie lopen, zomaar. Maar dat dier blijft daar niet zitten. Dus stel dat ik naar jou bel en jij komt een kwartier of een half uur later, dan is die hond meestal al, heeft hij de benen of de poten genomen.
Ja.
Ga je daar dan achteraan of hoe doe je dat dan?
Dat gebeurt, maar dan vraag ik toch altijd aan de mensen, als er een mogelijkheid is, als ze een hond zien, als ze hem kunnen aanlokken met eten of zoiets, of gewoon weg met genegenheid. Soms valt dat mee dat die hond vanzelf naar hen komt.
Mm-hmm.
En dan vraag ik toch aan de mensen, als het mogelijk is, tracht hem aan te trekken, lok hem aan, sluit hem op in een hok of iets, dan kom ik hem halen. Want als de mensen opbellen, ik kom daar, de hond is weg. Het is verloren moeite.
We zijn dus bij het schuthok beland. De hond zit daar voor een aantal dagen, vier heb ik begrepen.
Ja, drie, vier dagen.
En verder dan, wat gebeurt er daarmee? De eigenaar wordt niet gevonden.
Ja, ik laat de hond zo lang mogelijk zitten om de eigenaar de kans te geven om hem te komen halen. Maar ik denk wel, iemand die graag zijn hond ziet en die eraan houdt, dat hij geen 2 tot 3 tot 4 dagen wacht van zijn hond komen halen.
Misschien dat hij ook wel zelf op zoek gaat en niet bewust is van het feit dat er zo'n schut ook hier in Maldegem bestaat.
Dat is een nutteloze moeite en het is geen oplossing. Want als je zelf de hond... Ja, ik zou zelf ook zo zijn. Moest mijn hond weglopen, mijn eerste gedachte zou zijn en mijn eerste reactie.
Nou,
ik zou hem gaan zoeken. Nee, maar ik zou hem... Moest ik mijn eigen hond kwijt zijn, ik zou hem gaan zoeken. Maar dat is gelijk een naald zoeken in een ooijopper.
Ja.
Het is best van hem eerst aan te geven aan de politie en dan op zoek te gaan.
Inderdaad. Dus we zijn dus bij het schutschok beland. Die zit daar gedurende een aantal dagen. De eigenaar wordt dus niet gevonden. Die hond gaat dan naar Gent, naar het asiel.
Ja.
Kan de eigenaar daar nog altijd terecht om die hond terug te krijgen? Of gaat die na een aantal dagen, als er daar interesse voor bestaat van derde personen... Dan is die hond weg en ik als eigenaar die niet vlug genoeg ben geweest om hem te komen halen, ben hem kwijt. Of bestaat er daar nog een oplossing voor?
Eigenlijk, het is moeilijk, want als de hond geplaatst is bij een nieuwe eigenaar, het is onlangs nog voorgevallen over 14 dagen, die mens had zijn hond weggedaan, te vroeg gereageerd, omdat hij naar een ander huis ging of naar een appartement. Hij had te vroeg gereageerd, zijn hond moest weg. Dan komt hij nadien tot de realiteit en te beseffen dat hij te vroeg gereageerd heeft. Hij heeft zijn hond afgestaan in het asiel. En dan komt de werkelijkheid naar boven. Hij heeft er spijt van, hij wil zijn hond terug. Maar die is inmiddels geplaatst bij een nieuwe eigenaar. En die is
Maar dat is toch een duidelijk verschil. Iemand die zijn hond vrijwillig afstaat, dus... Met de gedachte, ik ben een beu, ik ga hem dus afstaan aan asiel. Ja. En mensen kunnen hem overnemen die daar meer interesse voor hebben. Uh-huh. En iemand die zijn hond verloren is en die hem niet na 3 dagen terugvindt en niet luistert naar Radio Saturnus. Uh-huh. En niet afweet van een schuttok en geen mevrouw Pauwels kent. Die mens...
Die kan hem terugbekomen in het asiel van Gent. Die blijven daar reglementair 10 dagen in bewaring. En na die 10 dagen wordt hij vrijgesteld aan het publiek.
Het aanbod van honden
is... Om een nieuwe eigenaar.
Het aanbod van honden is dat niet veel groter dan de vraag naar diezelfde beesten?
Ja, er komen wel veel honden binnen, maar er worden veel geplaatst. Er is nog veel interesse voor honden. Meer dan men denkt.
Hoeveel komen er zo binnen op een dag? Hebt u daar een idee van, in Gent?
Ja, er kunnen zo'n 14, 15, 16 honden binnenkomen.
En dan...
Die afgestaan worden of die verloren zijn.
En de vraag daarnaar, weegt dat op dus tegen het aanbod?
Er worden misschien op een dag 14 à 15 honden geplaatst. Maar in tegendeel komen er misschien 5 of 7 of 8 opnieuw binnen.
Dus is de vraag groter dan het aanbod?
Ja.
Dus is het eigenlijk geen probleem om die honden dan terug ergens te plaatsen?
Nee, het is geen probleem. Het is geen probleem hoor. Er is meer interesse voor honden. Men zou er versteld van staan van mensen uit de stad. Er is veel meer interesse dan men denkt.
Het schijnt, ik heb me laten vertellen, dat men daar eigenlijk ook koopjes kan doen. Dat daar mooie honden te verkrijgen zijn waar je dan relatief weinig voor betaalt in vergelijking met... De prijs die je betaalt aan een echte, iemand die echt honden verkoopt, is dat zo?
Ja, dat is zo. Voor een rashond is dat 500 frank. En voor een gewone hond, een fox of zoiets, is het 350. Maar het is eigenlijk niet de hond dat je betaalt. Het is wel een zekere gift dat je geeft. Uh-huh. En dat gebeurt onder contract, waar enkele regels op staan, waar men zich moet aan houden. Zoals de hond niet verder afgeven aan andere personen. De staart of de oren couperen mag ook niet gebeuren. De hond aan de ketting is ook verboden. Hij moet goed gehuisvest zijn. En het laatste punt is wel ook een bijzonder punt van zoveel mogelijk kweken te vermijden. Ja. En een hond die uit asiel komt, is niet toegelaten van met te kweken.
En hoe gaan jullie dat dan controleren? Dus ja, die mensen krijgen zo een blad mee met al die regels en voorschriften.
Ja, dat is maar het contract.
Maar is er nog een nazorg?
Dat is het contract en daar bestaan 3 exemplaren van. De eigenaar krijgt 1, er blijft 1 in het asiel en er komt, het derde komt bij mij. En met dat gaan wij gaan controleren.
Dus jij bent regelmatig op pad naar adressen,
ja,
waar er honden geplaatst zijn.
Ja.
En jij,
ja,
kijkt dan of ze het goed krijgen hebben of ja, ze goed verzorgd worden.
Ja. Ja.
Is tijd roven dan licht?
Ja. Geweldig veel. Men moet er een geweldig veel voor over hebben. En de mensen zeggen soms wel, het is een schone job. Maar eigenlijk niet. Want het is vrijwillig dat we dat doen. We worden er niet voor betaald. Zonder verdiensten. En het is een zeer ondankbaar werk. Want we worden dikwijls meer afgesnauwd van de mensen dan van de honden.
Het valt dus niet mee. En ook de toestand waarin die beesten zich bevinden na de controle of tijdens controle... valt dat mee of zijn er dan toch ook teleurstellingen?
Er zijn ook teleurstellingen, ja. Maar er zijn er wel die goed zijn, die goed gehuisvest zijn. Die zelfs in de huiskring meeleven. En dat doet geweldig veel plezier als we dat vernemen. Maar er zijn dan ook toestanden waar we ontgoocheld bij staan. En dan hebben we toch alle recht, als ze zich niet houden aan de regels, hebben we alle recht van de hond direct terug mee te nemen. Zonder bijstand van Rijkswacht of politie.
Mm-hmm. Zouden we een stukje muziek draaien, dan stel ik voor dat we bij de familie blijven en luisteren naar de hond van Wim Zonneveld. En dat was de toestand van Wim Zonneveld met zijn huisdier. En die noemde dan Dirkie. Ik had graag vooraleer overstappen naar een ander probleempje. Nog iets gevraagd over dat schuthok daar in Gent. Die dieren die belanden daar als de eigenaar niet gevonden wordt. En die worden bijvoorbeeld, dat gebeurt toch ook, dacht ik, niet opgenomen door een derde begadigde. Wat gebeurt er dan mee? Die dieren kunnen daar toch niet eindeloos blijven zitten in dat schuthok in Gent?
Ja, als er een hond binnenkomt en er worden... redenen bijgezegd, hij voldoet niet of hij waakt niet goed of wel bijt hij, die durft aanvallen. Als hij niet goed waakt, is dat niet, wil niet zeggen dat dat geen goede hond is. Er zijn soms mensen die veel vereisen van een hond, maar als ze de klacht geven dat hij bijt, dan is hij moeilijk te plaatsen. Want het risico is te groot van een hond af te staan, te plaatsen, die bijt. En die heeft weinig kans.
Daar is dus een probleem mee met die hond, maar een hond die niet bijt en toch ergens misschien lelijk van aangezicht is, als het van een hond kan gezegd worden, en die niet opgenomen wordt.
Die krijgt toch een heel zekere tijd.
Ja,
die blijft daar heel lang.
Ja, dat kan toch wel tot een maand, tot 2 maand zijn. Die mensen zijn bewonderenswaardig, want ze offeren zich eigenlijk op om het schuthok rein te houden. En om er alles voor te doen wat ze kunnen. En ze trachten ook ze zo lang mogelijk te houden. Om ze toch een kans te geven.
Worden er dan dieren afgemaakt omdat ze geen nieuwe eigenaar kunnen vinden?
Ja, er is ergens een grens en op den duur zijn er te veel en spijtig genoeg. Er komen jongeren binnen, er zitten misschien oudere honden en er komen dan jongeren binnen en die moeten wel de plaats ruimen voor de jongeren. Omdat een jongere hond heeft meer kans dan een oudere. Ofwel moet voor een oudere hond, er worden honden geplaatst van 5 jaar, 8 jaar in het asiel... er wordt wel gezegd, die heeft geen kans meer. En toch zijn er die een kans hebben, als het een goede hond is. Het geeft niet dat hij zo oud is. En als men echte dierenliefhebber is, en men doet het uit liefde en genegenheid, speelt de ouderdom geen rol.
Maar zij die dus niet geplaatst worden, worden dan toch uiteindelijk afgemaakt?
Ja, spijtig genoeg, ja.
Er zijn ook mensen, luisteraars misschien wel, die er misschien een andere gedachte op nahouden en die veronderstellen dat die dieren dan ergens gebruikt worden of afgestaan worden voor experimenten, om het duidelijk te zeggen, voor vivisectie, dus voor proefnemingen op dieren. Jullie zijn die mening niet toegedaan, dacht ik.
Nee, maar een hond die afgemaakt wordt in het asiel wordt zeker niet overhandigd aan de vivisectie. Dat komt van, ja, particulieren.
Dus gewoon de honden op straat oppikken.
Ja.
En ze ter beschikking stellen met ja. Betaling uiteraard.
Ja.
Aan de geneeskunde, om het dan maar heel diplomatisch ja. te zeggen. Jullie zijn dus contra wat die vivisectie betreft?
Ja.
Volledig zonder enige argumentatie? Of?
Ja. Ik ben er niet tegen dat er proeven gedaan worden voor de medische wetenschap op dieren. Maar ik vind dat er toch ook een grens moet zijn. En hetgeen hier geschreven wordt van de vivisectie, dat dat toch nutteloze proeven zijn. En hetgeen dat de dieren afzien, dat niet beschrijfelijk is.
Ik geloof dat mevrouw daar enkele staaltjes van naar voren kan brengen. Om ons eens een idee te geven wat er met die dieren gebeurt.
Eerst en vooral wil ik daar zeer duidelijk op wijzen dat dat zeker geen samenwerking is van de dierenbescherming. Dus, hè.
Wordt dat nog vaak gedacht misschien?
Heel vaak. De mensen zijn er bijna 100% zeker van dat dat wel degelijk dierenbescherming is. En dat is niet waar. Ik wou ook zeggen dat de vivisectie, dat dat feitelijk ook de schuld is van de mensen die de honden op straat zetten. Want ze geven de kans aan sluikhandelaars om die dieren op te pakken en te verkopen per kilo aan het laboratorium. Hetgeen dat wel degelijk gebeurt. En dus voor elke proef en elk product hebben ze 5 honden nodig. Die dus opengesneden worden en het product wordt aangebracht in de aorta en de bloedvaten. Die dieren blijven dan een paar dagen zo zitten en dan bekijken ze naar de uitwerking en dan worden ze afgemaakt. De volgende zijn dus dat men de beenderen van de poten verbrijzelt, de geslachtsorganen en andere lichaamsdelen met hamerslagen verbrijzelt. Men verbrandt het spijsverteringsstelsel met terpentijn, petroleum en andere bijtende stoffen. Honden en katten laat men gedurende 4 dagen draaien in rotende trommels tot de dieren volkomen dol worden. Men plant elektroden in de hersenen van het proefdier en klemt het dan gedurende dagen en soms weken onbewegelijk vast in één of ander toestel. De dieren worden ook onbewegelijk geplaatst in batterijen en onderworpen aan elektrische schokken tot de dood en dan verlost. En zo zijn er nog verschillende.
De bedoeling die ze hebben met die experimenten, die staat er wellicht niet bij?
Nee, zeker niet. Nee.
Welke bedoelingen kunnen dat zijn? Men denkt in de eerste plaats aan medische doeleinden natuurlijk.
Ja,
is
maar
dat altijd zo?
Dat, nee. In deze dingen zie ik zeker geen. Geen medische doeleinden daarin. Niks, totaal niks.
En waarom dan? Waarom vinden sommige laboratoria daar dan plezier in? Want dat kost dan toch ook weer geld en uren voor de medewerkers die nutteloze proeven moeten doen. Of zijn dat is dat een bende
sadisten? Ja, dat zijn sluikhandelaars. Voor het moment is er een grote maffiabende op gang die dus niks anders doen dan honden oppakken en ze verkopen.
Dat is dus een andere zaak van het probleem. Hè? Maar de mensen die dus die proeven, die experimenten voltrekken, dus die mensen van de laboratoria.
Waarom?
Dat zijn, dacht ik, geen sluikhandelaars. Die moeten toch ergens een bedoeling hebben. Die gaan het toch zomaar niet voor het plezier doen. Alhoewel dat wij dan niet helemaal uitsluiten. Maar toch, er moet toch ergens een bedoeling achter steken.
Ja, voor de medische wetenschap wel, maar toch die laatste regels niet. Ik vraag mij ook af, is dat uit genot dat ze dat doen, of om te experimenteren, of om te ervaren?
Misschien hadden we in deze studio iemand moeten uitnodigen die daar wel bevoegd over was.
Ja, die kon ons dan misschien eens duidelijk uitleggen wat hij feitelijk.
En die universiteiten, werken die daar ook aan mee, aan proeven met dieren? Allicht wel, in de farmacie en zo.
Ja, dat is onvermijdelijk. Hè?
Ja, maar niet op die manier.
Niet op die manier.
Nee, nee.
En dan nog iets.
Dat zijn dan meestendeels ook ratten.
Ja, maar daar wil ik eerst op komen. Als men spreekt van proeven met honden en katten, dan wordt dat altijd als veel erger aanzien, veel vreder dan dezelfde proeven met ratten, met muizen. Het zijn toch ook dieren?
Ja, maar men moet iets
ergens
gebruiken.
Ja.
Men moet met iets beginnen. Hè?
Dus je bent wel bewust van de noodzaak van die experimenten.
Ja, ja zeker. Ja.
Het is ook dat een kat en een hond een beschermd dier is, hè? Maar een rat en een muis niet. Hè?
Ja, dat is inderdaad misschien zo, maar toch betreurenswaardig.
Ja.
Zij en blijven toch altijd nog dieren. En die kunnen wellicht evenveel afzien dan een kat en een hond. Ja, misschien moet er voor de wetenschap, voor de geneeskunde offers gebracht worden. Ook al ben je daar nu tegen of voor. Maar het gebeurt en het zal ook waarschijnlijk zo blijven gebeuren. Ik kan mij moeilijk voorstellen dat u wel zou akkoord zijn moesten ze het op mensen proberen.
Ja.
Maar er is misschien ook verschillende methoden. Misschien dat de echte vorsers naar nieuwe medicaties en zo ook proberen om de dieren zelf zo weinig mogelijk pijn te laten hebben.
Ja, het is...
Hebt u daar een visie over of een idee over? Weet u hoe dat gaat eigenlijk?
Ja, er worden wel noodzakelijk proeven gedaan, toch op mensen ook. Mm-hmm. Anders raakt de wetenschap niet verder.
Mm-hmm. Mm. Nee. Goed, we kunnen dus stellen dat de dierenbescherming op zich met die vivisectie geen uitstaans geeft.
Nee, zeker niet.
Daarmee afronden dit kapitel. Dan zijn we nog aan een volgend thema toe. Er zijn, zoals met alles, het is met toneel zo, het is ook met de dierenbescherming zo, er zijn er meerdere, ook in Maldegem. Meerdere verenigingen die zich dus inlaten met het lot van de dieren. Hoe zit dat met de verhouding tussen die verenigingen? Is daar een zekere vorm van samenwerking? Hoe kijken jullie daarnaar eigenlijk?
Ja, wij trachten zoveel mogelijk samen te werken. Alhoewel dat soms niet goed in de gunstige toestand afloopt. Maar het is toch altijd voor dezelfde bedoeling. Het is toch hetzelfde doel dat we trachten te verkrijgen. Het is van de dieren te helpen.
Dat dachten wij ook. En waar liggen dan ergens die verschillen of die tegenstellingen met andere verenigingen? Of zijn er geen?
Ja, de ene vereniging die doet het met winstbejag. Het moet er terug op neerkomen op Gent. Als je een hond afstaat aan Gent, is dat volledig gratis. En er zijn verenigingen die geld vragen om een hond af te staan. En als die hond geplaatst wordt, maken ze terug geld ervan.
En dat komt misschien ook ten voordele van hun vereniging, of betwijfelt u dat?
Ja, daar zit het aan dat het verschil groot is. Hè.
Worden jullie gesubsidieerd?
Nee, dat is volledig gratis. Wij worden daar niet voor betaald. Het is vrijwillig.
En de overheid dan moet dan toch ergens mensen betalen die in dat asiel hun uren gaan doen op een dag. Dat moet toch ook onderhouden worden? Er moet daar een permanentie zijn?
Dat is een privé-instelling. En die mensen zijn financieel in staat van een bediend betalen. Daarom.
Het wordt dus niet gesubsidieerd door de overheid?
Nee.
En dus dat geld die men betaalt om een hond te bekomen via dat asiel, dat volstaat die som om het asiel dus bij wijze van spreken in leven te houden, te laten functioneren?
Dat komt door het storten van de giften van de contracten en ook van de giften van de mensen. En zo, het asiel wordt geweldig veel gesteund ook van scholen, van instituten, van restaurants, overschot van eten en ook van particulieren.
Mm-hmm.
Hebt u thuis ook hokken waar u honden kunt plaatsen? Of
ik
doet u
persoonlijk
dat niet thuis?
Nee. Bij mij hoort een hond niet in een hok te zitten.
En waar doet u dan die honden? Hier, bij de politie?
Dat gebeurt hier bij de politie.
Zijn toch ook hokken?
Ja, daar is een hok geplaatst. En de hond komt daar binnen. Ik word verwittigd van de politie. Die is heel goed waar ik veel steun aan heb. Dan zorg ik daarvoor. Uh-huh. Dan voed ik hem. Ik laat hem 2 à 3 of 4 dagen zitten om de eigenaar de kans te geven van zijn hond terug te halen.
Uh-huh. En dan gaat hij naar Gent?
En dan gaat hij naar Gent, ja. En ik zou er willen over spreken ook. Wie zijn hond verloren heeft, zou het moeten aangeven aan de politie. Want er zijn mensen die een hond opnemen en ze denken, ik ga hem houden, het is een schone, ik ga hem houden. En dat is het nadeel van de eigenaar. Want de eigenaar die zoekt erachter. En die is binst opgenomen bij iemand anders. Die zou dan moeten aangeven aan de politie als er een hond verloren is.
Tussen haakjes, is dat strafbaar, een hond opnemen?
Ja, als men een hond vindt en men heeft hem niet aan de politie, kan men dat dan zien als diefstal.
Maar en laat iemand... hem dus beter lopen.
En dat mag niet.
Aangeven aan de politie.
Ja. Je moet hem aangeven aan de politie. Als je een hond opneemt en als je uw hond kwijt bent, moet je het ook zeker aangeven. Mm-hmm. En ik zou willen zeggen dat de mensen zich niet laten afschrikken van politie of rijkswacht. Want het zijn toch ook maar mensen gelijk en anders. Misschien en die werken zeer goed mee.
Misschien zou men in navolging van enkele grote steden een soort identificatiesysteem kunnen invoeren in Maldegem. Een hond moet sowieso aangegeven worden, alles maar voor de belastingen te betalen. Zou men dan ook geen identificatienummer kunnen aanbrengen om op de een of andere manier aan dat dier, om dan direct terug te vinden van wie het dier is?
Ja, er wordt wel gesproken van invoegen te brengen van tatoeage, tatoeëring. En dat gebeurt wel op het oor, de binnenkant van het oor. En de binnenkant van de bil.
Dat gebeurt dus al?
Ja, dat wordt wel gedaan.
Dus door het asiel, veronderstel ik? Of is dat een algemene regel? Dus als ik
dat is een algemene regel. Dat kan bij de kwekers gebeuren en in de kwekerij.
Zo, ja.
En dat wordt wel in Brussel al gedaan.
En als je dan zo'n hond vindt met zo'n dergelijk kenteken, kunt u dan de eigenaar opsporen?
Ja, die wordt nog zo vlug opgespoord of een hond die geen kenteken heeft.
Zou het dan ook niet aan te raden zijn om elk dier die aangegeven wordt bij de politie, om dus die gemeentebelastingen te betalen, om dat dier sowieso zonder veel pardon zo'n nummer mee te geven, al was het maar om een eventuele latere verwaarloosde eigenaar, of liever iemand die zijn hond op straat zet, om hem onmiddellijk te kunnen terugvinden en hem te bestraffen uiteraard.
Ja, ja, van de mensen gaan veel te slordig om met een dier, want hij loopt weg en ze zeggen voor een reden, hij komt wel terug. Dan zijn er mensen die de moeite doen van hem tweemaal, driemaal van de straat op te nemen, van ervoor te zorgen. Ik word er ook mee belast en je brengt hem naar huis of je doet hem naar huis, oftewel komen ze hem halen en zij bedankt.
Er is vroeger zo'n systeem geweest van hondenpenningen. Dat gebeurt nog altijd in bepaalde steden, onder andere in Brussel. In Maldegem is dat gemakkelijkschalve door de belastingen afgeschaft. Nochtans was dat één bewijs, dacht ik, van ergens dieren te beminnen. Want als je een fiets verloren bent, dan kun je hem misschien terugvinden aan de hand van je fietsplaat.
Mm-hmm.
Hetzelfde geldt, dacht ik, voor een hond.
Ja, maar het is ook een flauwe oplossing hoor. Want als de hond een halsband aan heeft, ja, met een penning. En er zijn spelende kinderen die de hond meelokken en ermee spelen. Zij doen de halsband af en smijten hem weg. En dan weet je weer al niet van wie de hond is. He.
Staan daar zware straffen op? Als men nu iemand kan betrappen die een hond achterlaat.
Ja.
Hoe zwaar zijn die straffen?
Ja, dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. Maar iemand die dat kan zien, die een hond uit een auto zet of iets, moet onmiddellijk reageren van zijn nummerplaat op te schrijven.
Ik geloof dat mevrouw daar toch ook nog iets meer over kan vertellen. Hè?
Ja, dat is een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden. Plus dan ook een geldelijke boete natuurlijk. Hè?
Uh-huh.
Dat is dus als men het dier vrijwillig schuldig maakt aan doden van wreedheid en mishandeling. Een dier dat onder zijn bewaking staat, de nodige verzorging onthoudt en het verlaat met het voornemen er zich van te ontdoen. Men mag ook nooit een blind dier kopen of verkopen. En diergevechten is ook ten zeerste verboden.
Dan, wij hebben nu gesproken over effectieve dierenverwaarlozing en mishandeling. Maar de man, de gewone mens die een hond of een kat in huis heeft, kan die ook onbewust zijn dier tekort doen? Met andere woorden, kunt u misschien enkele korte tips geven ter afsluiting om een dier zo goed mogelijk aan zijn trekken te laten komen, ook in bij de gewone mensen in huis. Wat moet je dan doen? Enkele vuistregels misschien? Met zo'n dier, met een hond, met een kat.
Hij hoeft niet noodzakelijk van het asiel van hen te komen. Dat gebeurt bij mensen.
Ja, ik bedoel in het algemeen. Hè? Gewoon, ik heb een hond. Wat kunt u mij aan vuistregels meegeven om dat dier zo goed mogelijk hond te laten zijn?
Ja, hem alles geven wat hem toekomt.
En dat is? Mee gaan wandelen veel of hoeft dat niet?
Voldoende voedsel. Dagelijks met drinken staan, goed gehuisvest zijn. En als je echt een dierenliefhebber bent en je doet het met liefde en genegenheid, doet je voor een dier gelijk of dat je voor jezelf zou doen. Want ik zeg altijd, stel u in zijn plaats, want de hond, het dier of de kat of gelijk iets hangt af van de mens.
Er was ook nog, als ik u even mag onderbreken, een getuigenis dat jullie hebben meegebracht. Ik heb het nog niet beluisterd, het wordt een beetje geïmproviseerd. Wat is het juist? Ik dacht iemand die vertelt, ja, wat vertelt hij juist? Of gaan we dat niet draaien? Het was toch de bedoeling, geloof ik, hè? U had een bandje meegebracht.
Het is een stukje muziek, zeker?
Ja, het is een stukje muziek, ja.
Aha. Ik had nogthans gehoord bij de voorbeluistering dat het gesproken tekst was. Dus gaan we het misschien beter achterwege laten om... problemen te vermijden. Ik dacht dat het een gesproken tekst was.
Nee, het is muziek.
Het is muziek en het staat klaar.
Ja.
Dan gaan we toch proberen wat er van terecht komt. Goed, we gaan toch moeten afronden. Nog een tweetal minuten om nog iets kwijt te kunnen, mevrouw Paulus.
Ja, er valt nog zoveel te zeggen, maar de tijd dringt. Ik zou een woord van dank willen zeggen aan meneer Tom van Katwijk voor het gevraagde wens in werkelijkheid te brengen. Een woord van dank aan de heer burgemeester en Schiepencollege die mij schriftelijk hebben toegestaan om voor de verloren honden te zorgen die in het schuthok bij de politie binnenkomen. En een woord van dank aan de goede steun aan de Rijkswacht en politie. In de eerste plaats aan de heer commissaris Wouters en adjunct commissaris de heer Jacques Rul, waar ik altijd met mijn problemen terecht kan. En ik sluit aan. Geef aan de dieren wat hen toekomt. Ze zullen u belonen met hun genegenheid. In naam van allen hiertoe behoren, dank ik Saturnus voor deze uitzending. En dank van al de mensen die voor mij ze aan Saturnus overbrengen. Voor het uitzenden van een verloren hond of kat die gelukkig zijn een beste vriend terug te vinden.
En gelukkig dat er vrije radio is om die dieren om te roepen.
Ja,
want
zeker,
je kunt er, dacht ik, bij de BRT niet terecht daarvoor.
Ja, zeker. Dat is een zeer goede oplossing en een uitvinding.
Beste mensen, wij bedanken jullie voor de komst. Bedankt voor hetgeen jullie voor de honden doen.